vragen om het woord van God te openen op Romeinen hoofdstuk 6. We gaan verder in onze vers-voor-vers studie door de brief van apostel Paulus aan de Romeinen. We pakken het verder op in hoofdstuk 6. Ik wil met jullie lezen vanaf vers 1 tot en met 14. Dan bidden en dan gaan we het gedeelte wat we vandaag gaan behandelen samen ontlenen. Paulus schrijft vanaf vers 1 onder leiding van Gods geest. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Laten we bidden. Vader in de hemel, wat een zalig woord, Heer, lezen we. Wat een voorrecht dat we samen uw woord mogen bestuderen. Ik wil u bidden en vragen om uw leiding en de verkondiging daarvan. En voor mijn broeders en mijn zusters en voor allen die hier zitten en die horen, dat u ook hen oren geeft om te horen en een ontvankelijk hart. We bidden, Heer, dat uw woord ons leert om de dingen lief te hebben die u lief heeft, Heer, en de dingen te haten die u haat. Dat we gevormd worden in ons denken, opdat we denken, spreken en handelen overeenkomstig uw woord, Heer. Laat ons niet alleen hoorders zijn, maar ook daders van uw woord. Dat u in alles wat we doen verheerlijkt wordt, Heer. Uw naam zij geprezen en groot is uw trouw. In Jezus' naam. Amen. We bevinden ons nu al een aantal weken in Romeinen 6. De eerste week hebben we het fundament gelegd om te begrijpen waarom Paulus dit hoofdstuk schrijft. Ja, we zagen dat de vraag waarmee hij in vers 1 begint, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt, de onvermijdelijke reactie is op de boodschap van de heerschappij van genade waarmee hij hoofdstuk 5 afsloot. We hebben gezien dat onze zaligmaking een overplaatsing is. God heeft ons getrokken uit het koninkrijk van de duisternis en ons overgezet in het koninkrijk van zijn zoon. Het koninkrijk van het licht. In de tweede week hebben we de vraag uit vers 1 zelf ontleed. We zagen dat Paulus niet vraagt of een christen nog kan struikelen, maar of we in de zonde kunnen blijven en ons vaste verblijfplaats van de zonde kunnen maken. Dat was de vraag die Paulus stelde. Zijn antwoord? Volstrekt niet. En vervolgens introduceerde hij zijn argument in vers 2. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? De tekst, hebben we gezien, leert ons dat dit sterven geen proces is, maar een voltooide, eenmalige daad, een radicale verandering van onze identiteit, van wie we zijn. En vorige week, in versen 3 en 4, heeft Paulus uitgelegd hoe en wanneer we gestorven zijn. Hij wees naar onze vereniging met onze Heer Jezus Christus. We zagen dat in Christus Jezus gedoopt zijn fundamenteel betekent dat we verenigd zijn met onze Heer. Onze oude mens, de persoon die wij waren in Adam, is met Christus gekruisigd. Paulus voegde daaraan toe dat we ook met hem begraven zijn om de definitieve aard van de breuk met ons oude leven te benadrukken. Maar vandaag gaan we stilstaan bij versen 5 tot en met 10. En we gaan zien dat Paulus, om zijn argument te versterken, de diepte van onze vereniging met Christus verder ontvouwt. We zullen bijvoorbeeld zien dat onze eenheid met de dood van de Heer Jezus Christus ook een absolute garantie is voor onze eenheid in zijn opstanding. We zullen zien dat de kruisiging van onze oude mens een volbracht feit is, met als doel de bevrijding van onze slavernij aan de zonde. En dat de dood en opstanding van Christus eenmalige definitieve gebeurtenissen zijn die zijn relatie tot zonde en God voorgoed hebben vastgelegd. En ik weet dat dit thema's zijn die al voorbij zijn gekomen. Maar onthoud dat Paulus ons antwoord geeft op de vraag, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Zijn antwoord is niet zomaar nee. Hij is ook niet gestopt bij volstrekt niet. Hij ontvouwt zin voor zin waarom het niet zo kan zijn. En het is cruciaal dat we dit diep in ons hart graveren, want een onduidelijk of zwak begrip van onze dood en opstanding in Christus leidt onvermijdelijk tot een leven wat niet in overeenstemming is met de wil van God. Hoeveel oprechte gelovigen gaan gebukt onder een last die Christus al gedragen heeft? Simpelweg omdat ze niet staan op deze fundamentele waarheid. Dit is fundamentele doctrine. We hebben gezien, Paulus heeft continu over, en weet u niet, u weet toch, wij weten toch. Dit is fundamentele doctrine. En als dit niet in ons hart gegraveerd is, dan zullen we net als wat een tijd heel prominent aanwezig was, net als piëtisten door het leven gaan. En om het even goed helder weer te hebben, kijk, het piëtisme was een stroming die met, als het ware, wat mensen noemen de beste bedoelingen, om een levend en oprecht geloof te bevorderen, de focus verlegt. Dus de zekerheid van het geloof wordt niet primair gezocht in het objectieve, volbrachte werk van Christus voor ons, maar in de subjectieve, innerlijke ervaring van het werk van de Geest in ons. Dus wat gebeurt er dan? Bijvoorbeeld, Paulus geeft ons hier een onwankelbaar objectief feit. Je bent met Christus gestorven. Dat is een objectief feit. Maar het piëtistische hart, met zijn focus op de innerlijke ervaring, en het belangrijke is ook dat dit hart, denkt niet dat dit gaat primair over charismatische kerken. Het piëtisme komt juist vaak voor in kerken zoals die van ons. Dus het piëtistische hart verandert de verklaring van Paulus, dus het objectieve feit, in een vraag. Maar, dus Paulus zegt, je bent dood voor de zonde. Je bent gestorven. Het piëtistische hart vraagt dit. Maar voel ik me wel dood voor de zonde? Ervaar ik dit wel diep genoeg in mijn hart? Is mijn berouw wel oprecht genoeg? En de basis van zekerheid verschuift dan van wat er op Golgotha gebeurd is naar het drijfzand van onze eigen gevoelens. Het gevolg is een leven van eindeloze, angstige introspectie. Een constant zoeken naar bewijs in onszelf. Vandaag heb ik net genoeg tranen gelaten. Ik heb net genoeg berouw gevoeld. In plaats van te rusten in het bewijs dat God al geleverd heeft in zijn zoon. En daarom moeten we hier continu uitgebreid bij stilstaan. Want Paulus zegt niet, je moet je dood voelen voor de zonde. Hij zegt, weet dat je dood bent. Je bent gestorven met Christus. De zekerheid ligt in het feit, niet in het gevoel. Dus dit is gewoon een uitgebreide manier van mij om te zeggen, ja, er komen dingen in die we de afgelopen weken al hebben behandeld. Er is gewoon herhaling. Maar, denk aan de studie van Ivan terug, herhaling is nodig. We hebben dit nodig. Dus, laten we onze tekst induiken. Vers 5. Paulus schrijft, want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Let op, het vers begint met want. Wat betekent dat Paulus hier een reden of een diepere verklaring gaat geven voor wat hij zojuist heeft geschreven? Hij gaat uitleggen waarom het feit dat we met Christus begraven zijn onvermijdelijk leidt tot een wandel in een nieuw leven. Cruciaal in dit vers is dat Paulus schrijft dat we één plant met hem zijn. Dus met Christus, één plant met hem zijn geworden. Hoe dit in het Grieks is opgebouwd, leert ons dat de letterlijke betekenis is samengegroeid. Het beeld dat Paulus hier schetst is dat van enten, inenten. Het is het beeld van een tak dat van de ene boom wordt afgesneden en wordt ingeplant, ingeënt in een andere levende boom. Dat is het beeld. Wat gebeurt er dan? De tak en de boom worden als het ware één organisme. Ze groeien samen. De geënte tak trekt niet langer zijn leven en zijn sap uit de oude wortel, maar ontvangt nu al zijn levenskracht uit de wortel en de stam waarin hij is ingeplant, is ingeënt. Het lot van de tak is nu onlosmakelijk verbonden met het lot van de boom. Dit is wat er als het ware geestelijk met ons is gebeurd op het moment van onze wedergeboorte. We zijn afgesneden van de oude dode stam van Adam, en door het werk van God ingeënt in de levende wijnstok, de Heere Jezus Christus. Dat is wat er is gebeurd. Onze eenheid met hem, wanneer bijvoorbeeld Johannes schrijft, blijf in hem, is geen abstracte juridische connectie. Het is een levende eenheid. We delen in zijn leven. Wij leven omdat Christus leeft. En deze eenheid, dit samengroeien, begint dus met die radicale en beslissende daad. Let op hoe Paulus dit schrijft. We zijn met hem één plant geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood. Hier is de sleutel, het woord gelijk gemaakt. Paulus zegt dat onze dood een ware gelijkenis, een overeenkomst vertoont met de dood van Christus. Het is een dood zoals de zijne, maar wel met hele belangrijke nuances en verschillen. Want de dood van onze Heer Jezus Christus was uniek. Bijvoorbeeld, onze dood was geen verzoenend dood. De dood van de Heere was plaatsvervangend en een betaling van de zonde. Onze dood aan de zonde is geen betaling voor de zonde. Het betekent ook niet dat wij nu zondeloos perfect zijn. We zijn gestorven aan de heerschappij van de zonde. Niet aan de aanwezigheid van de zonde. Daar kijken we nog naar uit. Wat het wel betekent, is dat de fundamentele kenmerken van de dood van onze Heere nu geestelijk waar zijn voor ons. Het was een definitieve, eenmalige dood. Christus stierf één keer en niet herhaaldelijk. Zowel de auteur van de brief aan de Hebreeën als Petrus schrijven, bijvoorbeeld in Hebreeën 9, vers 27 en 28, schrijft hij, en zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, lees op, dan zien we, zo zal ook Christus die eenmaal geofferd is, hij is eenmaal geofferd om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Hij is eenmaal geofferd. Petrus schrijft ook in 1 Petrus 3 vers 18, want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Dus we zien het. En ook zo is ook onze dood aan de zonde een eenmalige, definitieve gebeurtenis die plaatsvond op het moment van onze wedergeboorte. Het is geen doorlopend proces van steeds opnieuw sterven. En het was ook een dood met betrekking tot de zonde. Romeinen 6 vers 10. Ze zal ons leren dat Christus voor de zonde gestorven is, eens en voor altijd. Hij nam de straf op zich en brak de macht ervan. Dus door onze eenheid met hem zijn wij op een vergelijkbare manier gestorven aan de heerschappij en de wettelijke claim die de zonde op ons had. Dus gelijkgemaakt aan hem in zijn dood betekent dat God de realiteit en de effectiviteit van de dood van de Heer Jezus Christus heeft toegepast op ons. We hebben deelgenomen aan een dood die net zo reëel en definitief is in het geestelijk domein als de dood van Christus was in het fysieke domein. En wat volgt hierop? Wat is het zekere gevolg? Paulus schrijft, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dus de volledige gedachte is dit. Als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. En het is belangrijk om te benadrukken dat het woord als hier, wat Paulus gebruikt, geen onzekerheid uitdrukt. Paulus speculeert niet. De constructie in het Grieks kan het best vertaald worden met aangezien het een feit is dat wij met hem gestorven zijn, of omdat wij met hem gestorven zijn. Dus Paulus stelt onze eenheid met de dood van de Heer Jezus Christus voor de gelovigen als een vaststaand feit. En hij presenteert onze eenheid met zijn opstanding als de logische en gegarandeerde consequentie. Maar de vraag is dan, wat bedoelt hij met aan hem gelijk zijn in zijn opstanding? Nou, dit heeft net als met de dood een tweeledige betekenis die nu al begonnen is en in de toekomst ook volledig zal worden. De eerste betekenis ligt in de huidige geestelijke realiteit. De gelijkheid aan zijn opstanding is nu al een realiteit in ons geestelijk leven. Dit is het nieuwe leven waar de apostel Paulus het in vers 4 over had. Omdat we verenigd zijn met de levende opgestaande Christus, deelt zijn opstandingskracht zich aan ons mee door de Heilige Geest. Let op wat Paulus bijvoorbeeld schrijft. In Efeze 2 vers 6, maar we lezen vanaf vers 4. Hij schrijft, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. We zien dat het gewoon in de verleden tijd staat. Geestelijk gezien is onze opstanding een feit. Let ook op hoe het staat in Colossenzen 2 vers 12. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Dus onze eenheid met zijn opstanding betekent dat we nu al de kracht van zijn nieuw leven in ons hebben om de zonde te weerstaan en in gehoorzaamheid te wandelen. Tegelijkertijd is deze huidige geestelijke realiteit een voorschaduw en een garantie van de uiteindelijke fysieke vervulling. De ultieme gelijkheid aan zijn opstanding in ons eigen lichamelijke opstanding. Paulus schrijft ook heel duidelijk, niet allen zullen sterven, dus voor hen die gestorven zijn, gaat het om een lichamelijke opstanding. Maar denk aan wat we lezen in 1 Korinthe 15 vers 49. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Denk ook bijvoorbeeld wat we lezen in Filippenzen 3 vers 21. Over Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Denk ook aan 1 Johannes 3 vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. En Colossenzen leert ons ook, Colossenzen 3 vers 4, wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dit is hetgeen waar de christen naar uitkijkt. Wij kijken niet uit naar, oké, wij sterven nu. Ja, het is beter om met de Here te zijn. Paulus schrijft het aan de Filippenzen. Maar dit is de uiteindelijke hoop. Dat wij een verheerlijk lichaam zullen krijgen, gelijk aan die van hem. Dat hele dualistische wat de Grieken geloven, gescheiden van het lichaam en wat in gnosticisme wordt onderwezen. Dat is niet de hoop waar we naar uitkijken. De hoop waar we naar uitkijken is dat we fysiek een nieuw verheerlijk lichaam zullen krijgen. Dat is waar we naar uitkijken. Dus onze eenheid met betrekking tot de opstanding is zowel een huidige realiteit als een toekomstige belofte. Het is de realiteit die ons nu in staat stelt om in een nieuw leven te wandelen. En het is de onwankelbare belofte dat we op een dag een verheerlijk lichaam zullen ontvangen, zoals hij heeft. En let nu op hoe Paulus verder gaat in vers 6 en 7. En let ook op hoe het weer begint. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtensvrij van de zonde. We hebben dus gezien dat onze vereniging met Christus betekent dat zijn dood de onze werd en zijn opstanding, zowel geestelijk nu als lichamelijk in de toekomst, de onze is. Dit is het grote fundamentele feit van onze nieuwe identiteit. Maar nu in versen 6 en 7 pakt Paulus deze waarheid verder uit en de praktische, juridische en bevrijdende gevolgen ervan laat hij zien voor ons dagelijks leven. Hij gaat uiteindelijk als het ware de vraag beantwoorden. Oké, Paulus, we zijn gestorven met Christus, maar wat is er dan precies gestorven en waarom was het nodig? En wat is het antwoord? 1. De oude mens is gestorven. Die is dood. En waarom? Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Maar wat bedoelt Paulus dan met de oude mens? Het is een technische, theologische term die Paulus gebruikt en we moeten goed begrijpen wat hij ermee bedoelt en wat hij er niet mee bedoelt. Laten we beginnen met het wegnemen van populaire misinterpretaties. Paulus heeft het hier niet simpelweg over het fysieke lichaam. Dat is niet waar hij hierover schrijft. Er is een onbijbelse gedachte, wat ik net ook al een beetje aankaartte, die het materiële als zondig ziet. Maar de schrift leert dat God ons lichaam heeft geschapen en dat hij het lichaam ook zal verlossen en verheerlijken. Dus dat is het niet. Het is ook niet exact hetzelfde als wat ook wel wordt aangeduid als het vlees. En dit is een belangrijk onderscheid. Het vlees in de theologische zin die Paulus gebruikt is de overgebleven, inwonende, zondige natuur of het principe van de zonde dat nog steeds in ons sterfelijk lichaam woont na de wedergeboorte. De schrift is heel duidelijk hierover. Het maakt niet uit hoeveel mensen zich inspannen en vinden dat ze goed leven en zeggen ik zondig niet meer. Ik hoorde een prediker ooit zeggen als iemand voor je staat en zegt ik zondig nooit meer. Dan moet je hem een klap geven en kijken hoe hij dan reageert. En dan zie je dat hij nog steeds zondigt. Het is geen waarheid. Ieder mens zondigt nog. De schrift is duidelijk dat we, zolang we in dit leven zijn, met het vlees te maken hebben. We lezen dit onder andere in Galaten 5 vers 17 en Romeinen 8 vers 13. We zien bijvoorbeeld in Galaten 5. Want het vlees begeert tegen de geest in. Hij heeft het hier niet over ongelovigen. Hij heeft het over christenen. Het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. Dus we zien hier die voortdurende strijd die gaande is. Romeinen 8 leert ons wat onze houding moet zijn in deze strijd. En Paulus schrijft eerst in Romeinen 8 vers 13. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. En dan schrijft hij. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Dus met de oude mens bedoelt Paulus niet je lichaam en ook niet het vlees. Hij heeft het ook niet over je oude persoonlijkheid voor je bekering. Het gaat niet om je karaktertrekken, je geschiedenis of je temperament. De oude mens is de totaliteit van wie wij waren als onbekeerde mensen in onze vereniging met Adam als ons hoofd. Het is onze oude identiteit. Het is de persoon, zoals we in Romeinen 5 hebben behandeld, die juridisch in Adam was, onder het vonnis van de veroordeling, die geestelijk dood was, gescheiden van het leven van God en die een slaaf van de zonde was en onderworpen was aan de heerschappij van de zonde. Dit onderscheid is cruciaal. En het is echt helder om te hebben wat de apostel Paulus hier doet. Nogmaals, de oude mens is gekruisigd. Verleden tijd. Het is een volbracht feit door God. Wij hebben de oude mens niet gekruisigd. God heeft dat gedaan. Het andere ding is wel, de daden van het vlees moeten we doden. De daden van het vlees moeten we doden. Dat is de tegenwoordige tijd, een voortdurende opdracht voor ons in de kracht van de geest. Maar nu zal de oplettende zeggen, maar wacht even. Paulus schrijft wel in Efeze 4 vers 22 dat we de oude mens moeten afleggen. Die te gronde gaat door de misleidende begeerte. Dus hoe zit dat? Waarom moeten we afleggen wat al dood is? En het is belangrijk om te zien dat Paulus in Romeinen 6 en in Efeze 4 verschillende accenten legt. In Romeinen 6 spreekt hij over een voltooide daad van God. De oude mens is met Christus gekruisigd. Het is een verleden feit dat ons nieuwe bestaan in Christus bepaalt. In Efeze 4 daarentegen gebruikt Paulus dezelfde term in de context van een oproep. De gelovigen moeten zich in hun levenswandel gedragen in overeenstemming met dat feit. Afleggen betekent daar, leef niet meer alsof die oude mens nog je identiteit is. Leef niet meer als die oude mens, want die oude mens is dood. Wandel dus naar de nieuwe realiteit dat je een nieuw persoon bent in Christus. Dus de oude mens nogmaals is met hem, met Christus, gekruisigd. Ook dit staat in het Grieks in de verleden tijd, voltooid, een voltooid historisch feit. Het is geen proces waar we nog in zitten. Op het moment dat we door het geloof met Christus worden verenigd, of werden verenigd, heeft God onze oude identiteit geworteld in Adam genomen en die meegekruisigd aan het kruis van zijn zoon. En we moeten dit echt zien, we moeten dit grijpen. Maar dit is het ding. Onze zekerheid rust op het feit dat onze oude mens al gekruisigd is. Onze identiteit is veilig, onze positie is veilig en voorgoed veranderd. God ziet ons niet langer als de oude mens. Het maakt me niet uit hoe jij jezelf ziet. Mij gaat het om wat God zegt. Het andere ding is, onze heiliging is de dagelijkse strijd tegen de verlangens van het vlees dat nog in ons is. De vraag is dan dit. Hoort een christen te twijfelen aan zijn redding? Nee. Waarom niet? God is geen leugenaar. Daarom niet. Dient een christen zichzelf te beproeven? Absoluut. Absoluut. Dient hij zijn hart te laten toetsen door de Heere? Absoluut. Daar bestaat geen twijfel over. We naderen ook tot de tafel, als het goed is, met een beproefd hart. Dat is de vraag niet. Maar de christen dient niet te twijfelen, omdat de vraag nogmaals niet is of je voelt dat je oude mens met Christus gekruisigd is. Het is een vaststaand feit. Als je uitverkoren bent voor de grondlegging van de wereld en je de roepstem van de goede herder hebt verstaan, dan is de oude mens dood. De oude mens van iedere wedergeboren discipel is gekruisigd met de Heere Jezus Christus. Betekent dit dat je onverschillig met de zonde kan omgaan? Nee, we gaan dat de komende weken ook zien. En we hebben dat ook gezien. Dus als je denkt, en dat is het probleem, en je ziet het ook in veel gemeenten en ook kerken zoals dus die van ons. Als je denkt dat je je oude mens nog moet kruisigen, dan ga je leven in een constante twijfel en probeer je een strijd te winnen die Christus al heeft overwonnen. Je bent als het ware bezig met het doden van een lijk. Het is al dood. En het andere ding is wel dit. Als je denkt dat omdat je oude mens dood is, de strijd met het vlees voorbij is, dan kom je voor verrassingen te staan. Want die strijd tegen het vlees is een heftige strijd. En als je je daar niet bewust van bent, dan zul je door je naïviteit keer op keer door de zonde worden overvallen. Dus, de oude mens is met Christus gekruisigd. Dan nu, waarom? Met welk doel? Paulus schrijft, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Paulus geeft hier een tweeledig antwoord. Hij laat het doel zien en de consequentie. Het doel is dat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden, krachteloos. Wat bedoelt Paulus met het lichaam van de zonde? Ook dit betekent niet ons fysieke lichaam, dat ons fysieke lichaam op zichzelf zondig is. Dat is dus weer die Griekse filosofische gedachte. Paulus bedoelt hier ons lichaam zoals het werd beheerst en gebruikt door de macht van de zonde. Het was het instrument, het domein van waaruit de zonde regeerde in ons leven. Het is als het ware het voertuig waarmee onze innerlijke verlangens worden omgezet in uiterlijke daden. Het lichaam zelf is in principe neutraal. Het is een instrument dat kan worden gebruikt voor goed of voor kwaad. In onze staat in Adam, onder de heerschappij van de zonde, was ons lichaam gekaapt. De tiran, de zonde die in ons woonde, gebruikte de leden van ons lichaam als zijn instrumenten. Hij gebruikte het als zijn wapens om zijn opstand tegen God uit te voeren. We hebben dit allemaal in ons leven gezien. De gedachten en de wil, die geschapen waren om gericht te zijn op God en vervuld te zijn met zijn wet, die werden een broedplaats van hoogmoed, twijfel en vijandschap jegens God. De ogen, die geschapen waren om Gods heerlijkheid te zien, werden instrumenten voor lust en afgunst. De tong, die geschapen was om God te loven, werd een wapen voor leugens, roddel en woorden van bitterheid. De handen die geschapen waren om God te dienen, werden instrumenten voor diefstal of geweld. De voeten die geschapen waren om Gods wegen te wandelen, werden snel om kwaad te doen. En dit is waarom Paulus benadrukt in Romeinen 6 vers 13, wat we zo de Heere wil en we levend volgende week willen behandelen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn en laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. En daarom noemde ik net al die dingen. Ik had een man die tegen me zei, hij werd niet snel boos, niet explosief, noem maar op. En daarvoor prijsde hij zichzelf. Hij prees zichzelf van, nou, ik ben geen agressief man, ik ben geen exclusief man of explosief man. En ook als mijn vrouw, dus als zijn vrouw en ik, als zijn vrouw en hij conflict hadden, dan bleef hij vrijwel kalm. Dus alles was te verwijten aan zijn vrouw, die wel emotioneel was en expressief en noem maar op. Totdat je dan hoorde de woorden die hij zei in zijn kalmheid. En dat zie je ook, dat zijn geen woorden van genade. En dat is ons verkeerde interpretatie van de zonde. Wij denken dat zonde altijd explosief is. Altijd. Je kijkt altijd naar die grote dingen. Iemand steelt, iemand liegt, iemand wordt extreem boos. Maar als je je vrouw vernedert met zachte woorden, dan is dat net zo zondig als de man die openlijk tekeer gaat tegen zijn vrouw. Het maakt niet uit. Het verschil maakt totaal niet uit. Het enige wat je me leert is dat je in kalmheid eigenlijk gewoon een psychopaat bent. Dat is het verschil. Het ding, het maakt niet uit. Dus je ziet hier, het gaat om de totaliteit van de mens. De tong, de gedachten, de wil, de voeten, de handen. Stel die leden niet ter beschikking om de zonde te dienen. Dus wanneer Paulus duidelijk maakt dat de kruisiging van de oude mens als doel had om het lichaam van de zonde teniet te doen, bedoelt hij dat de macht van de zonde om ons lichaam als zijn zelfsprekende instrument te gebruiken, is verbroken. Je kan niet schuilen achter, ja maar weet je, ik word van binnen eigenlijk gewoon boos en dan zeg ik gewoon hele nare dingen. Nee, dan stel je je lichaam, je leden ter beschikking aan de zonde. Dat is wat je doet. En nogmaals dus, waarom heeft God deze macht gebroken? Paulus geeft de ultieme praktische reden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Dit is het doel. Denk nu weer terug aan de vraag in vers 1. Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Nee, volstrekt niet. Waarom niet, Paulus? Want we zijn gestorven met betrekking tot de zonde. Je bent gestorven met Christus en met hem opgewekt. De oude mens is gekruisigd. Opdat we niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. En let dus op als slaaf dienen. In het Grieks duidt dit op de absolute onvoorwaardelijke dienstbaarheid van de slaaf aan zijn meester. Dat was onze staat in Adam. We hadden geen enkele keuze, we dienden de zonde. Maar door de kruisiging van de oude mens is die verplichte dienstbaarheid voorbij. Dit betekent niet dat de zonde geen verleiding meer uitoefent. Het betekent niet dat de strijd voorbij is. Het betekent dat de slavernij voorbij is. We moeten het zo zien. Wanneer je strijdt tegen de zonde, dan moet je het niet zien als een strijd van een slaaf die vrij probeert te komen. Nee, het is een gevecht van een bevrijd persoon die wandelt in de vrijheid die Christus voor hem heeft bewerkt en die weigert terug te keren naar die oude meester. Dat is de strijd. En let op wat Paulus duidelijk maakt. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Het is een korte zin, maar de lading is immens. Dus hij stelt hier een universeel geldend principe vast. De dood maakt een einde aan alle claims en alle verplichtingen. En denk erover na in artstermen. Jullie weten, ik ben niet van de analogieën. Maar een slaaf is zijn meester levenslange gehoorzaamheid verschuldigd. Maar op het moment dat die slaaf sterft, vervalt elke claim die de meester had op hem. Een dode kan geen bevelen meer ontvangen. En die kan ook niet beheerst worden door iets. Een veroordeelde crimineel staat onder de schuld van de wet, maar als hij zijn straf heeft ondergaan en gestorven is, heeft de wet geen claim meer op hem. En dit is het principe dat Paulus toepast op onze geestelijke realiteit. En let nu op. Paulus laat ons niet achter bij het lege graf van onze oude mens, nu hij de implicaties van onze eenheid met Christus zijn dood heeft uitgelegd, gaat hij nu de even glorieuze implicaties van onze eenheid met zijn leven uiteenzetten. Hij gaat laten zien dat omdat we met hem gestorven zijn, we ook de zekere belofte hebben dat we met hem leven. Vers 8 tot en met 10. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Ook in vers 8 is de als niet als een uitdrukking van onzekerheid. Het is aangezien wij met Christus gestorven zijn. Dat is het idee. Hij bouwt verder op de waarheid die hij al heeft vastgesteld. Omdat onze eenheid met Christus onverbrekelijk is, is het delen in zijn dood de absolute garantie dat we ook zullen delen in zijn leven. De term zullen leven, dat omvat zowel de huidige realiteit van onze wandel in een nieuw leven als de toekomstige realiteit van onze opstanding, wat we net hebben behandeld. Het is onze gegarandeerde bestemming. Waarom is deze hoop op leven met hem zo zeker? We zien het. Paulus grondt onze hoop in de objectieve historische overwinning van de Heer Jezus Christus zelf. Hij begint weer met een beroep op basiskennis. Wij weten toch? Wat weten wij? Dat Christus zijn opstanding fundamenteel anders was dan bijvoorbeeld de opwekking van Lazarus. Lazarus werd opgewekt, maar zou later opnieuw weer sterven. Maar Christus, wij weten dat hij nu is opgewekt, hij niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Dit is cruciaal. De dood heeft zijn aanspraak op Christus volledig en voor eeuwig verloren. Christus heeft de dood niet alleen ondergaan, hij heeft de dood verslagen en is eruit opgestaan als de onoverwinnelijke overwinnaar. En in vers 10 legt Paulus uit waarom de overwinning van Christus zo definitief is. Hij splitst het werk van Christus op in twee voltooide realiteiten. Eén, nogmaals, zijn dood. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor de zonde eens en voor altijd gestorven. Het Griekse woord voor eens en voor altijd, het betekent letterlijk eenmaal. Voor altijd. Het is een volbracht, onherhaalbaar offer dat de claim en de straf van de zonde volledig heeft voldaan. En het tweede zijn leven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zijn nieuwe opstandingsleven wordt nu geleefd in een complete nieuwe sfeer. In een onverbroken eeuwige gemeenschap met de Vader. Volledig buiten het bereik van de zonde en de dood. En omdat wij in Christus zijn, wordt zijn realiteit onze realiteit. Omdat hij eens en voor altijd aan de zonde is gestorven, zijn wij in hem eens en voor altijd gestorven aan de heerschappij van de zonde. En omdat hij nu leeft voor God, is het doel van ons nieuwe leven nu ook om te leven voor God. Wanneer je bijvoorbeeld, en dit is voor ons zo cruciaal, wanneer je mensen de discussie hoort voeren over kan een wedergeboren discipel zijn redding verliezen? En onthoud de vraag die ik stelde. Kan een wedergeboren discipel zijn redding verliezen? Men trekt versen uit context en houdt geen rekening met de fundamentele identiteit van een wedergeboren discipel. De wedergeboren discipel is voor eeuwig verenigd met Christus. Omdat hij leeft, nogmaals, zal de discipel ook leven. Dat is het feit. Dat neemt niets weg van alle aansporingen en oproepen in de schrift om te volharden. Maar wanneer we discussies voeren, wanneer we gesprekken voeren, dan moet je altijd naar de kern gaan. Naar het fundament. En dat is de identiteit van de wedergeboren discipel in Christus. Hij is ingeënt in de ware wijnstok. En het lot van degene die ingeënt is in de ware wijnstok, is het lot van de wijnstok. En die wijnstok leeft voor eeuwig. Dat is de realiteit. En volgende week gaan we naar versen 11 tot en met 14. En ik kijk daar echt naar uit. Want dan wordt het allemaal nog praktischer. Maar voor nu is het belangrijk om het volgende te begrijpen. Ik persoonlijk, en het gaat niet om mij, maar ik persoonlijk, ik geloof dit ten diepste. Ik sta ten diepste hierin. Dit betekent niet dat ik volmaakt ben. Dit betekent ook niet dat ik, nog wij, van elkaar perfectie kunnen vragen. Maar het is zo belangrijk dat we dit zien. Kijk, we kunnen ook niet bagatelliseren wat we zijn in Christus door wat hij heeft bewerkstelligd. Dit is het ding. En iedereen die hier een lange tijd komt, weet wat voor gemeente we zijn. Wij sporen aan, wij vermanen, wij bemoedigen en wij wijzen terecht. En wij doen dit alles vanuit deze fundamentele realiteit. Als jij zegt dat je een discipel van de Heer Jezus Christus bent, dan spreken wij dus vanuit die identiteit. En daarom sporen we aan, daarom vermanen we, daarom bemoedigen we en daarom wijzen we terecht. Wij doen dit nooit omdat we claimen dat je volmaakt moet zijn of gunst bij God moet verdienen. Het hele idee van gunst verdienen bestaat niet omdat gunst al onverdiend is. Maar het is omdat we ten diepste zien wat onze nieuwe identiteit in Christus is. Er heeft iets radicaals plaatsgevonden daar op Golgotha. De Zoon van God heeft de zonde eens en voor altijd overwonnen in zijn dood en heeft de dood zelf verslagen in zijn opstanding. En de gevolgen daarvan voor allen die in hem geloven, zijn dat wij met hem gestorven zijn aan de heerschappij van de zonde en met hem zijn opgewekt tot een volkomen nieuw leven. Nogmaals, en ik blijf dit herhalen, dit gaat niet om of je dit voelt. Dit gaat om wat waar is. Je moet je ogen van jezelf afhalen. Kijk naar je zalige heiland. Je bent verbonden met hem. Eén met hem. Hoe zouden wij dan in de zonde kunnen leven? En als je kijkt naar zijn kruis, en als je dat doet, weet dat jouw oude mens daar met hem is gekruisigd. Als je kijkt naar het lege graf, dan weet je dat je met hem bent opgewekt tot een volkomen nieuw leven. De kracht van de zonde is gebroken, de macht van de dood is verslagen. En dezelfde oneindige heerlijkheid of heerlijke kracht van de Vader die Christus uit de doden heeft opgewekt, is nu de kracht die in jou werkzaam is. Kijk naar hem nu aan de rechterhand van de Vader waar hij leeft om voor de zijnen te pleiten. Jouw zekerheid hangt niet af van jouw grip op hem. Ja, je moet volharden. Blijf in hem. Daartoe word je opgeroepen. Maar dat volharden doe je in de kracht van de Geest en in afhankelijkheid van zijn onophoudelijke priesterlijke werk voor jou. Wanneer je op Christus en zijn volbrachte werk ziet, dan wordt de vraag, zullen wij in de zonde blijven, volkomen absurd. Het is een vraag die niet eens in je hoofd kan opkomen. Hoe kun je terugkeren naar de slavernij, terwijl je kijkt naar de prijs die voor je vrijheid is betaald? Hoe kun je comfortabel blijven in de duisternis van het graf, terwijl je kijkt naar de glorie van zijn opstanding? Het bestaat niet. Dus broeders en zusters, zie op Christus, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Amen. Laten we bidden. O Heer onze God, groot is uw trouw, o Heer. Wat een zaligheid. Wat een zaligheid wordt ons voor ogen geschetst, Heer. Wat een werk hebt u volbracht. Als we dan kijken naar de gewichtige woorden van Johannes de Doper, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wat een genade, wat een kracht en wat een macht, Heer. Dat u ons een volmaakt offer hebt geschonken. Die de zonde, die de heerschappij van de zonde krachteloos maakte daar aan het kruis. Heere, vergeef ons wanneer wij niet staan in de waarheid. Vergeef ons wanneer wij ons laten leiden door onze gevoelens en niet door uw woord. O Heer, was ons hart maar standvastig, opdat we ons zouden houden aan uw woord, Heer. En daarom is onze vraag ook, maak ons hart standvastig, Heer. Maak het standvastig opdat we blijven hopen. En ook roemen op de hoop van de heerlijkheid, Heer. Mogen u in ieder van mijn broeders en mijn zusters verkwikken. versterken en zegenen, Heer, in hun wandel in de Heer Jezus Christus. Neem iedere vorm van twijfel weg. En ja, Heer, geef in ieder van ons het hart, de vrees, het ontzag om naar u toe te komen en, u te vragen, Heer, om ons hart en onze nieren en onze wandel te beproeven, Heer. Maar met de vaste zekerheid in wat Christus heeft gedaan. Nogmaals, geprezen zijt uw heilige naam. Tot in alle eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.